In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samenkomen dit Sabbatuur in aanvang en voortgang geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 63, daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alverbogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Psalm 63 las ik u het tweede vers. Wij willen met de kerk alle eeuwen belijdenis doen naar de belijdenis van de kerkvergadering van Nicea. Ik geloof in één God, den almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enig geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees is geworden van den Heiligen Geest uit de maagd Maria. En mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, ten derde dagen is opgestaan naar de schriften, opgevaren is den hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen eind zal hebben. En in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. We lezen met elkander uit het woord van God. En ik lees met u uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lees ik met u uit het eerste boek van den Bijbel, dat is Genesis, daar van het achtste hoofdstuk, van vers 1 tot en met vers 14. Uit het Nieuw Testament lees ik uit Matthäus 24, van vers 37 tot 39. Eerst dus Genesis 8, van vers 1 tot 14. En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten, en de plasregen van den hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende, en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand, op den 17e dag der maand, op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e der maand, werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde, en hij stak zijn hand uit en nam ze en brak ze tot zich in de ark. En hij verbeide nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit, en de duif kwam tot hem tegen den avondtijd en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen, en hij liet de duif uit, maar zij keerde niet weder tot hem. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de 1e derzelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was opgedroogd. En in de 2e maand, op den 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. En nu Matthäus 24, 37, 39. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe op welke Noach in de ark ging en het niet bemerkte, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen. We zingen met elkander uit Psalm 77, het 6e vers. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartig een, dus een gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. En wat er dan verder volgt, Psalm 77, het zesde vers. Ik heb vanmorgen vanavond een tweetal teksten. Beide het Oude Testament. En ik schrijf boven de gedachten die we gaan ontwikkelen vanavond. Het afgebroken olijfblad. De betekenis van het kleine in het Koninkrijk Gods. Daarvan leest u in de tekst. Allereerst in Genesis 8, vers 11. De duif kwam tot hem tegen de avondtijd en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. En daarnaast lag ik een tekst uit de profetieën van Zacharia. Het vierde hoofdstuk, het tiende vers alleen dan deze woorden. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Laten we samen God om een zegen bidden. Heere, het is nu zondagavond. En alles glijdt weer weg. Op de baan van al wat tijdelijk is. Zondagavond. Het herinnert ons dat er straks komt de avond van ons leven. Zal het dan werkelijk zijn een zondagavond, als de laatste dag van het leven er zal zijn en de laatste uren slaat dat we scheiden van den tijd. Zal het dan zondag worden, zo dat de Sabbat der eeuwigheid en der zaligheid ons deel zal zijn. Of zal het dan een zondeavond worden, want de zonde zal ons worden toegerekend het allermeest in de uren wanneer we scheiden uit deze wereld. En we rekenschap zullen hebben af te leggen van ons rentmeesterschap. Heere, het mogen voor ons worden een goede zondagavond. Die ons een voorsmaak brengt van die uren. Waarin alles zondag zal worden. Dat is overwinningsdag zal worden. Dat is blijdschap zal worden. Dat is leven zal worden. Stijgend tot uit het midden van de dood. Dat zal doodsoverwinning worden, Heere, wanneer we waarlijk de betekenis van den zondag mogen gaan verstaan. Dan is elke avond onze roepstem van de prediking die nadert, dat eenmaal de dood niet meer zal zijn en de avond voorbij zal vluchten en de morgen der eeuwigheid zal lichten waar geen avond en geen nacht meer dalen zal. Wat hebben wij toch een vooruitzicht, heren, en wat leven wij er weinig in en wat leven wij er weinig uit en wat maken wij ons druk over al de dingen van beneden. Wat dragen wij de lasten voort uit deze tijd, heren, naar een toekomst zo onbestendig. Want al wat dat aardse biedt, geeft aardse last en gaat op wind en stof te gast. Het gaat altemaal al voorbij, als er geen andere erfenis is dan wat de tijd ons uitbetalen zal. Dan wat dit leven ons bieden zal, als er geen andere toekomst is, heren. Wat zijn we dan arm aan ons leven en arm aan de toekomst. Als we dat maar eerst gaan beseffen. Barmhartige God leert onze jonge mensen wat het zegt te leven. Dat is wat anders dan te dartelen, dan te lachen, dan te vergeten. De zin van het leven is de betekenis van de eeuwigheid. Als we dat gaan verstaan, heren, ook als we jong zijn, dan weten we ook als jonge mensen onze plaats midden in het leven. Dan willen wij een persoonlijkheid worden zo, die van betekenis zal zijn en zal blijven, omdat we dan de waarde van het leven kennen, waar het gewicht der eeuwigheid daalt. Leer ons dan, o God, den weg door u bepaald, omdat we die ten einde toe mogen bewaren. En als we nu vanavond hier zijn, en als we nu vanavond gaan denken over dit woord, heren, laten wij eens inpeinzen en induiken in dit schriftgedeelte, dat wij beseffen gaan wat voor betekenis het kleine is in uw handen, in uw koninkrijk, in uw toekomst, Heere Jezus Christus. Wij zijn zulke vreemde mensen. We letten zo op grote dingen. We horen van elkander liefst grote dingen. En dat we dan niet zulke grote dingen kunnen vertellen, dan houden we onze mond. Maar Heere, dat vraagt gij niet van ons. Gij vraagt van ons naar waarheid, naar oprechtheid. Het zuchtend hart is het waardevol hart, als het kent die levende zucht naar u den God des Heils. We willen daar vanavond met elkander eens over denken, heren. Want dit woord, uw waarheid, wijst ons daarheen, gelijk zoveel bladzijden van uw woord ons derwaarts heen wijzen. Ach, dat we nu ook een zegen van u mochten ontvangen. En dat we onszelf ineens konden ontdekken in dit schriftwoord, heren. Want wie zichzelf niet in het woord van de Bijbel, in een tekstwoord kan ontdekken, die is niet in de kerk geweest. Die is er wel geweest om een dominee te zien of om een dominee te horen. Maar die heeft zichzelf niet gevonden. Die heeft zichzelf niet ontdekt in dit woord, heren. Ach, dat wordt pas een zegenvolle avond. Als dit woord zo persoonlijk gesteld wordt in ons zo persoonlijk leven, dan moet zo'n individuele zielsbetrekking geboren worden. Uit het woord tot ons en het ons naar het woord. Er moet een levensvolheid, heren, zijn. Als we zo bij dat woord uw waarheid komen, dat ons leven gaat toespreken. Dat in ons leven brengt de kracht van omhoog, om gestaald en gesterkt te worden op den weg onze vreemdelingschappen door dit leven. Heren, zo bidden wij het van u. Dat ge ons gedanken wilt. En dat ge uw ontfermende handen over schuldige harten en bezoedelde mensenkinderen wilt uitbreiden. En doorboorde handen zijn zegenrijke handen, zolang als de dag der genade duren zal. En daarom, Heere Jezus Christus, laat iets van uw trouw, van uw volheid van genade, van uw rijkdom, uw zaligheid, het deel worden van hen die het biddend van u verwachten, Heere. Wil ze nog eens bezoeken met uw heil? Wil ze vanavond nog eens goed zijn aan uw woord? En laten wij een zondagavond mogen genieten, heren, waarin wij voelen mogen. En God was in ons midden. En waar hij zijn voetstap zet, dan zal het ons ten zegen dijen. En druipen toch van vet. Nu dan, heren, wij bevelen ons aan u aan. Elk met zijn vragen, met zijn kommer, met zijn zielsverdriet, met zijn nood, met zijn schuld en met zijn zonde. Wij bevelen ons aan u aan. Barmhartige God, wil uit uw levensrijkdom ons schenken wat we elkander niet kunnen geven. Waarover wij met elkander wel kunnen spreken, waarover wij samen wel kunnen zingen, maar waarvan gij alleen de bron zijt. Genade voor genade. Heren, meer is er niet nodig. En met minder kunnen we niet toe. Gedenk aan ons en gedenk aan wat op u wacht. Wij dragen aan u op, heren, al een arbeid der zending. Op een dag als deze wordt in onze kerken bijzonder en gaven gevraagd, heren, voor het werk der zending, voor het woord uw waarheid, voor het verbreiden van uw Gods getuigenis, voor lectuur te brengen onder die volkeren daar ginds in de verten, om ze bekend te maken met den ene naam onder den hemel gegeven. Wij bidden van u, heren, dat ook deze gaven aan zijn doel beantwoorden mogen. En dat wij die hier op het thuisfront zijn, en die zo ver van die zo vaak moeilijke arbeid zijn, toch iets mogen doen, heren, in de komst van uw Godsrijk hier beneden. Dat onze offers gelegd worden op uw altaren, en dat ze vruchten zal dragen ter bestemder tijd uw naam tot verheerlijking. Zegen onze broeders op de zendingsakker. Onze doktoren, onze zendingsbroeders, onze verpleegsters, onze helpsters. Zegen de Venda's, heren, in dat verre zuiden van Afrika. Gedenk de broederen in Indonesië, in het land met zoveel gisting, met zoveel donkere toekomstbladzijden, heren. Maar er is toch nog een kerk en er is toch nog een volk dat uw naam heeft leren vrezen. Ook daar waar wij eens als kerken zo vrij en zo blij hebben mogen arbeiden. Daar zijn ze, heren, die als bloedgetuigen gevallen zijn voor uw naam. En daar zijn ze achtergebleven, soms op vereenzaamde oorden. Maar om uw naam toch nog te belijden, barmhartige God. Heren, we willen gedenken onze theologische school, die weder haar arbeid is begonnen. En wij bidden van u, heren, zegen deze school. En geef dat wij vandaar nog jonge mannen ontvangen mogen, die wat betekenen voor uw koninkrijk en voor uw naam en voor uw zaken, voor uw kerk op aarde. Schenk, o God, ons jonge mannen die dooraderd zijn van het nieuwe leven Christi. Want daar hebben wij behoefte aan. Het is alleen maar niet genoeg dat we in zwoegen, in peinzen en in zoeken veel wetenschap trachten te vergaderen. Maar dat we bovenal geaderd zijn uit den geest des Heren. Dat we een hart hebben dat den Heren heeft leren vrezen. Dat heeft leren zoeken geestelijke zaken, Heren, om geestelijke dingen te onderscheiden. Want als we niet waarachtig geestelijk uit den Heilige Geest geboren zijn, Heren, hoe zullen we dan ook dienaar des woords kunnen zijn of worden? Wij bidden van u, geef ons zulke jonge mannen die vervuld zijn van uw geest. Gedenk onze hoogleraren in de positie waar gij ze gesteld hebt, o God. En laten ze dan zegen zijn voor de toekomst van onze kerken. Daar wordt zoveel van hen verwacht. De ogen der kerken op hen geslagen. Dat zij in getrouwheid des harten in deze arbeid blijven voortzetten. Wij willen gedenken, heren, onze christelijke scholen ter plaatse waar wij ons bevinden op daarbuiten. Wij willen gedenken aan zoveel dat wacht op uw zegen in de arbeid van gans uw godsrijk op aarde. Laat het komen, o God, in heerlijkheid en glorie. Laten we mogen weten dat gij voortgaat met uw eigen zaak, heren. En dat hoe donker ook de weg kan wezen, de overwinning altijd zeker is. Denk aan uw dienaar, heren, die vanavond geroepen is om uw woord te bedienen. Wil hem in uw naam aangorten. Geef hem dat u ook zelf proeven mogen dat gij zo goed zijt. Als hij dit woord uw waarheid voor dit deel van uw kerk op aarde wil ontwikkelen. En laten wij zo samen het goede van uw vaderhand genieten mogen. Trouwe bondschap, dat hebben wij toch veel te vragen. Ach, we komen nooit te veel bij u, heren. We vragen ook nooit te veel, want er is een onuitputtelijke rijkdom bij u. Ge wordt nooit armer als ge een arm volk veel weggeeft. We bidden van u, Heere, doe het ons vanavond ervaren, dat we erin delen mogen. Het wordt ons samen goed. Wil ons de zonde vergeven, Heere, die ons altijd aankleven. En wil ons op dat bloed Christi wil in leven en in sterven. Een God van volkomen zaligheid blijven. In die uren, wanneer alles ons ontvallen gaat. Als gij ons dan maar niet ontvalt, Heere, dan blijft het altijd goed. En tot in de laatste uren, het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, reinigt ons van alle zonden. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 98, het tweede en het vierde vers. En u zal dan gelegenheid gegeven worden om uw gave den Heere te heiligen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dan vers 4, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, 98, 2 en 4. Ik ga dan met u aan de hand van dit tekstwoord denken over het afgebroken olijfblad. De betekenis van het kleine in het koninkrijk Gods. Drie gedachten. Ten eerste, leer op het kleine wachten. Ten tweede, leer het kleine waarderen. En dan ten derde, dan moogt gij op het grote hopen. Zie daar het drietal gedachten. Gij hebt wel eens gehoord de naam van Kaap de Goede Hoop. Dat is die landpunt in het zuiden van Afrika. En gelijk gij allen weet, voor onze voorvaderen ging rondom de Kaap de weg naar Indië. En toen voor enige jaren het Suezkanaal weer gesloten werd, dan weet gij dat, toen werd weder de weg gezocht rondom de Kaap, om zo Indië te vinden. Weet gij ook hoe die Kaap heette toen die landpunt door Bartolomeus Dias werd ontdekt? Toen die Kaap werd ontdekt, noemde hij die niet Kaap de Goede Hoop, maar toen noemde hij die Kaap Stormkaap. Want, zei hij, hier bij de Kaap vindt zo menig een zeeman zijn graf. Het kon daar zo geweldig benauwend stormen, en zo menig watergraf werd daar voor een zeeman gedolven. Maar later heeft Vasco de Gama heeft die naam weer veranderd en heeft gezegd, ja, het kan er wel stormen, maar ik wil die naam toch veranderen. En in plaats spreken van Stormkaap, Kaap de Goede Hoop, want al kan het dan stormen, dwars door den storm heen gaat de hoop lichten, dat we straks het anker zullen laten zakken op de kust van Indië. Verstaat gij dat, vrienden? Stormkaap wordt Kaap de Goede Hoop. Voor de wereld blijft er niets anders over dan Stormkaap, want de laatste storm steekt op. En in de laatste storm gaat schip en schepeling ten onder. Wie buiten God en zonder God sterft, kan alleen maar op een stormnacht rekenen, waarbij hij alles, letterlijk alles, verspilt. Voor de wereld is het overal Stormkaap, voor den christen ook. Stormkaap, want die moet ook door de laatste stormnacht heen. Stormkaap, de laatste vijand die teniet gedaan zal worden is de dood. Maar midden in den stormnacht van dat wij sterven heten, begint het voor den christen te lichten. Stormkaap wordt Kaap de Goede Hoop. En dan zijn er de vlammen, als ze verteren ons niet. En dan is er de rouw, maar die ontmoedigt ons niet. En dan is er de dood, maar die doodt ons niet. Stormkaap, en toch weer Kaap de Goede Hoop. Dat is de bladzijde die wij ook lezen vanavond. Noach, midden in den storm, midden in het oordeel, midden in de dreiging, midden in de schriknacht, en Stormkaap wordt Kaap de goede hoop, want hij wordt bewaard voor een nieuwe toekomst. Wanneer alles ondergaat, blijft Noach met de zijne gespaard. Wanneer alles splintert in den stormnacht van dat oordeel, reist Noach er bovenuit en ziet een andere wereld voor hem opengaan. Zie, het is een ontzettende bladzijde die wij vanavond gaan lezen, vrienden. Denk u dat in, dat heel die toenmaals bekende wereld door het lijkkleed van den zondvloed wordt gedekt. En dan, als die schriknacht van het oordeel Gods naar zijn sluier spreidt, en in die schriknacht van de omvleugeling der benauwdheid, heel die mensheid wordt meegesleurd naar die ontzaglijke diepten, dan dobbert daar op die donkere baren, die zwalpen en zwiepen en bruisen en koken en zieden, dan dobbert daar op die zwarte baren, in die donkere stormnacht gelijk geweet, dat scheepsje dat wij de ark noemen en berg daar een enkel mens. En dan komt tot hem. Ja, dan doet God wondere dingen. En dan komt tot hem een boodschap. Als de schriknacht voorbij gaat, dan komt tot hem een boodschap. En dan gebruikt God een duif als een brievenbesteller. Zie daar, God doet wonderlijke dingen. Wat? Ik zou het ook anders kunnen zeggen. God doet soms dwaze dingen. Maar het dwaze Gods, dat is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods, dat is sterker dan de mensen. God doet soms dwaze dingen. En dan wordt een raaf een bakker voor Elia, die daar aan de beekrit zit en te wachten op een stukje brood. En God brengt hem een roofvogel en die brengt hem een gave. Wat een bakker. Dan zien wij een Gideon met wat kruiken en hij overslaat de duizenden der Midianieten. Dan zien we een Mozes die met zijn staf staat bij de rotssteen. Je zou zeggen, dan moet je minstens zoveel kilo dynamiet aanvoeren om er een stuk van af te krijgen. Maar Mozes slaat met zijn staf op de rots en er komt water uit. Dan staat er op dat naakte heuvel van Golgotha een somber kruis. En God begint van dat kruis uit de wereld te overwinnen. God doet dwaze dingen. God brengt een duif naar Noach en hij brengt hem een olijfblaadje. Nou, wat is nou een olijfblaadje? Een olijfblaadje. Wie let er nu op? Wie kijkt er nu naar een olijfblaadje? Wil ik u eens wat zeggen, mijn broeders en zusters? Als we eens wat meer oog hadden voor het gewone alledaagse, wat zouden wij er God meer in ontmoeten? Maar wij mensen hebben veel te weinig oog voor het gewone alledaagse leven. Dat schrijven wij toe aan allerlei tweede oorzaken, aan toevalligheden, aan ontmoetingen, aan een samenloop van omstandigheden, aan een gelukje, aan weet ik al niet wat meer. Wij zijn rare mensen, al zitten wij zondagsavond of zondagsmorgen in de kerk met een mooie psalm op de lippen. Maar op den maandag zijn we heel spoedig vergeten wat we op den zondagmorgen dikwijls gezongen en gebeden hebben met elkander. Als we eens samen dit mochten afspreken, heren, dat we nog eens goed kijken mogen, het gewone alledaagse. Dat een mesje op het dak me nog eens een prediker kon wezen. Dat een ontmoeting op den weg en een samenloop van omstandigheden nog eens een sprake van u mocht zijn, heren. Denken we daar altijd wel om? Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes. Mozes zegt, heren, ik ben zwaar te getalen en ik kan dat. Dan zegt God, ga jij nou maar door en dan zal ik wel zorgen dat je op de weg Aaron ontmoeten zal. En als je Aaron ontmoet, dan zal je wel. Merk je wel, vrienden, in het gewone alledaagse leven spreekt God evenzeer tot ons. Maar we zien dat niet. Wij kijken in de regen naar bijzonderheden. Wij moeten eens heel bijzonder gezaligd worden om er God in te vinden. Begint eerst uw God maar eens te ontmoeten in het gewone leven. Dan zal ik u zeggen wie God voor u is in uw geestelijk leven. Slaat dat niet over. Slaat dat niet over. Zie dat eens heel goed. Vertel mij eens hoe je den Heere vindt in uw gewone alledaagse dingen. Daar heb je niet, waarom zeg ik dat nu? Daar heb je nu een olijfblaadje. Ik kan me dat zo voorstellen. Dat die Noach daarin die ark zit. En dat hij die duif heeft zien komen en dat hij de olijfblaadje neemt. En dat hij zijn jongens zegt, jongens kom nou toch eens kijken. Kom nou toch eens kijken. Hier heb je een olijfblaadje. Sem, Gam, Javed, kom nou eens kijken. En dat ze misschien als jongens gezegd zullen hebben, vader, wat? Nou heb je anders niks. Is er niks anders. En dat is al gezegd hebben, maar jongens, hier is het de boodschap van de Heere. Hoe zien ze wel, God is bezig om een nieuwe toekomst voor ons te ontsluiten. Om een nieuwe andere wereld voor ons te openen. God spreekt tot ons. Ook door het was hem als een oratorium van den hemel. Dat stukje van die boom gebroken, dat kleine olijfblaadje. Als je er maar ogen voor hebt, hè. Als je er maar oren voor hebt, dan zie je den Heere bijna overal. Dan zie je hem overal. Het is net als die astronaut die daar die rustte, weet je wel, die ging met door de ruimte slingeren met z'n. Hij zei, ik heb overal gekeken, ik heb er God nergens gevonden. En een ander zei, wonder toch, zei hij, ik zie God overal. Het ligt maar aan je ogen, hè. Het ligt tenslotte maar aan je hart. Of je den Heere vindt of niet vindt. Of je hem lief hebt of niet lief hebt. Het ligt tenslotte aan het geheim van het allerdiepst van uw leven. Alle liefde leven. Dat is in het diepste diep een geheimenis. En al een geestelijk leven is in het diepste diepte een geheimenis. Dat is geen mathematische figuur. Dat is geen wiskundig vraagstuk. Dat is geen berekening. Dat is geen denkmateriaal. Dat is geen een of andere intellectuele positie. Dat is geen redeneerkunst. Maar dat is een samenbinding liefde leven, vrienden. Dat is het geheim alleen maar van twee harten die elkander niet kunnen missen. En die wanneer ze elkander missen, pijn hebben aan het gemis. Heb je wel eens pijn gehad aan God? Zoveel mensen zeggen wel eens, heb je God wel eens mogen ontmoeten? Dan zeg ik, dat is ook een goede vraag. Dat mag je ook doen. Maar je moet ook eens vragen, heb je God wel eens gemist? Heb je wel eens pijn aan God gehad? Als je dat nooit gehad hebt, dan mogen je ook wel eens denken of je hem ooit wel kent, vrienden. Pijn van het gemis. Ach, dat zegt zoveel van het bezitten. Dat is in de natuurlijke zo. Als je één die je diep lief gehad hebt moet missen. Dan weet je pas hoeveel dat ze waard is geweest. En als je God moet missen, vrienden. Ach, dan moet je zeggen, Heer, ik kan je niet missen. En ik moet je toch zo missen. Net als met Elia, met Maria. Die daar rondom dat graf ging. Zeggen, ja, ze hebben mijn Heere weggenomen, hoort u wel. Ze zegt toch nog mijn Heere. En ik weet het niet meer. Maar als wij het niet meer weten, en als wij den weg niet meer kennen, vrienden, dan heeft God altijd nog een weg om tot ons te komen. Als wij niet meer naar omhoog kunnen, dan kan God nog naar omlaag. En wel gelukzalig het hart, dat er enigszins geestelijk verstand van heeft. Zie, die gaat ook letten op, gelijk Noach, op de kleine dingen, op de godsbemoeienissen die de Heere toch met zijn volk en kinderen houdt. Het is een ontroerende bladzijde die ik vanavond hier met u ga lezen. De bladzijde van den Zondvloed. Wat moet dat toch een katastrofaal, ontzettend wereldschokkend gebeuren zijn, hè? Toen die wolken zich samenpakten, hè, toen die roetzwarte nacht van het oordeel Gods zich ging voltrekken over die toenmaals bekende wereld. Toen de sluizen des afgronds en de hemelen daarboven ontsloten werden en toen hemel en aarde door God gemobiliseerd werd als zijn krijgers om die wereld der dier dagen te beoordelen en te veroordelen. En als God mobiliseert, vrienden, wie zal dan tegen hem zijn? God mobiliseert zijn krijgers en hij roept ze op uit die wereld daarboven, uit die machten van Gods wijde brede schepping. En hij roept ze op uit die donkere diepte der aarde en ze strijden met elkander voor de Almachtige om zijn glorie te laten uitbazuinen in de stormnacht van het oordeel. En de mensheid, ach die mensheid, ik kan mij voorstellen die heeft in het begin natuurlijk gezegd, wat een donkerte, wat een weer, wat een ontzetting. Maar ze gingen beven, ze gingen toch beven. O, de wereld heeft zo'n groot woord, vrienden. Maar als de oordelen Gods beginnen, dan gaat die wereld zo beven, want ze heeft geen toeverzicht, ze heeft geen schuilplaats meer. En dan vluchten ze, en dan vluchten ze, zegt de schrift, naar de hoogste der bergen, naar de toppen, maar al hoger en al hoger klimt en klimt dat water, en al hoger golft het oordeel, en al hoger, en dan staat er in mijn Bijbel en de uwe, 15 ellen boven de hoogste berg, alles in het graf van den zondvloed, in het oordeel Gods omgekomen. In het graf van den zondvloed, in het oordeel Gods omgekomen. En nu is er één man die niet omkomt. Nou is er één man, was dat zo'n brave man? Was dat zo'n goede man? Was dat zo'n lieve man? Die Noach, dat zal toch wel een buitengewone man geweest zijn. Dat is toch wel... Ja, dat is... Deze negede zegt misschien vanavond, of denkt dat, ja, dat was een buitengewone man. Dat was zo'n goede dominee. Oh, is die soms gespaard omdat hij zo'n goede dominee was? Nou... Nee, zegt degene, nee, niet omdat hij zo'n goede dominee was, hij kon wel goed preken, want hij heeft 120 jaar gepreekt, staat er. En heeft zijn tijdgenoten gewaarschuwd. Maar, nee, nou niet omdat hij zo'n goede dominee was, maar hij was zo'n gelovige. Hij kon zo geloven, hè. Door het geloof heeft Noach aan de ark, oh, is Noach behouden omdat hij zo geloven kon. Is hij daarom behouden? Nee, vrienden. Noach is niet behouden om iets van Noach. Niet omdat hij een goede dominee was. En niet omdat hij zo geloven kon. Dat staat er ook in de Bijbel door het geloof. Nee, de Bijbel zegt het mij anders. Waarom Noach behouden werd. En de Bijbel leert het u anders. Als gij zult diep verstaan wat het is dat gij en ik behouden zal worden. Weet je wat de Bijbel mij zegt? U moet eens lezen... Wat u kunt vinden in hoofdstuk 6, daar staat iets van Noach, in hoofdstuk 6. Dan leest u eerst iets van de oordelen Gods. Dat is opmerkelijk, eerst iets van de oordelen. Midden in de oordelen stoeft Noach. Hij komt niet tot de heerlijkheid van de rust, buiten het oordeel om, broeders en zusters. Als God ons straks verwaardigt om zijn hemel binnen te gaan, zullen we niet naast het oordeel of boven het oordeel uitgezet, maar zullen midden door het oordeel Gods heen gezaligd worden. Sion zal door recht van het oordeel verlost worden. Noach bevindt zich met zijn tijdgenoten in het oordeel Gods. Hoort wat de schrift mij zegt. In vers 6, hoofdstuk 6, vers 7. En de Heere zeide, ik zal den mens die ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, van het kruip dat hij door het gevolg, want, hoort eens goed wat er staat, want het berouwt mij dat ik ze gemaakt heb. Hoort u wel, God is geen stuk noodlot, God is geen onbewogen stuk steen. Het berouwt mij. Wat echt menselijk is dat gezegd van God, hè? Wat leeft hij toch met ons mee, vrienden? Wat voelt hij toch aan? Wat daar beneden geschiet, het berouwt mij. Dat is om te laten doorvoelen dat die ingewanden Gods rommelen van barmhartigheden. En dat het hem daarom zo pijn doet aan zijn hart, wanneer hij mensenkinderen naar de verdoemenis moet wijzen. Het berouwt mij dat ik ze gemaakt heb. We zijn een tegenvaller. Ik had anders mogen verwachten van mijn bomen en heeft stinkende druiven voortgebracht. Het berouwt mij dat ik ze gemaakt heb. Er is een bewogenheid, een diepe innerlijke bewogenheid in het onaspeurlijke rijke wezen Gods over verloren Adams kinderen, opdat ze horen zouden, 120-jarige preekte de waarschuwing gehoord. Het berouwt hem. En wat staat er dan? En dan staat er vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Heren, waarom Noach nou genade? En de anderen niet, dan zeg ik, waar genade valt, zeggen onze ouden, daar valt genade vrij, vrienden. Ik weet niet waarom God de ene neemt en de andere niet aanziet. Genade is zulk een rijk en diep en heilig woord. Als een mens, zien wij geïnformeerde mensen. Wij zijn zo gemakzuchtig. Zien wij geïnformeerde mensen. Wij zijn zo gemakzuchtig. Vergun mij dat woord te gebruiken. Maar wij zijn zo gemakzuchtig in de taal die we bezigen. In het vocabulaire, in de gemeenschap van de omgang. Om aan de zwaarste termen en de gewoonste en de grootste dingen op de meest goedkoopste manier te zeggen. En zo gaat het ook vaak met dat woord genade. En dan zeggen ze, ja het zal genade zijn, dominee. En het zal maar genade worden. Ja, dat wil ik wel geloven. Je moest nog eens anders vertellen. Maar wat zegt me dat nu? Je kan zo merken, dat is zo'n vluchtige uitdrukking. Dat hoort zo bij de denkwereld van zo'n geformeerde opzet. Als genade werkelijk genade wordt, mijn broeder en zuster, dan weten wij wie we onder God worden. Want God verspilt zijn genade niet. Als God zijn genade schenkt, dan weet hij ook aan wie hij genade schenkt. Aan een volk dat onder hem heeft liggen buigen, dat klein onder hem geworden is. En hoe kleiner of onder God worden, hoe groter dat God voor ons zal worden. Hoe dieper dat genade ons bij ons induikt. Hoe dieper dat we ook ontdekt worden aan onze eigen verdorvenheid. Dan zeg ik, Heere, het zal in den hemel pas goed doorleefd worden wat genade is, vrienden. Ik moet u eerlijk zeggen, het is voor mij soms veel meer nog een term. Nog niet genoeg diep doorlevend. Dat woord genade, ik denk, als ik straks in den hemel mag komen, aan al dat zondige, ook dat vrome zondige, zal afgelegd zijn, dat we dan eerst goed zullen weten, dat ik uit genade zalig geworden ben. Zie, in die stormnacht van het oordeel, in die zondvloeduren, zijn er veel in dat richtende oordeel ten onder gegaan. Maar weet je wat ons het meest moet aangrijpen? Niet dat er zoveel in die schriknacht ten onder gingen, maar dat er nog één en enkele meer behouden werd. Dat moet ons het meest aangrijpen. Dat moet ons het meest aangrijpen. Niet de richtende daad, maar de sparende daad van God. Dat is het grootste. De sparende daad. Dat de Noach gaat zeggen, Heere, waarom nu ik? En waarom hij of zij niet? En dan zeg ik, maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Genade, dat is het slot van de ark. Dat is de sleutel van dat slot. Daar ontmoet genade, genade. En kan Noach alleen in zijn ark zeggen, God heeft mij met genade bekroond.
Nu mag zitten zijn ark. Als Noah daar in die ark zit, ja, dan de... Hoe zou het die Noah wel gehad hebben in die ark? Dan zegt hij misschien, nou, dat zal wel gaan. Dat zou wel aardig goed geweest zijn daar in die ark. Ja, ja. Ja, daar kan ook wel iets van waar zijn. Dat denk ik ook wel. Maar hebben wel eens ervaren, broeders en zusters, naarmate God langer op zich laat wachten, naar die mate wordt het al moeilijker om op den Heere te wachten. Naarmate God langer op zich laat wachten. Want vergeet niet, u moet onderscheid maken tussen Noach, zijn bouwen aan de ark, en Noach, zijn verblijf in de ark. Ik denk, het zij bij vergelijking, dat het bouwen aan de ark niet zo zwaar voor hem was dan het verblijf in de ark. Want nu kunt ge wel tot mij zeggen, ja maar domen is niet eens. God waakt wel over zijn ark. Hij was de stuurman van dat logge vaartuig. En al kan het nog zo slingeren, en al kan het nog zo stormen, en al kan de zwarte nacht van het oordeel nog zo rondom die ark slaan. Ach, God bewaart zijn ark wel. Dan zeg ik, jawel, dat geloof ik wel. Die ark zal niet vergaan. Maar Noach in de ark is nog wat anders. Gelijk de discipelen op het schip die daar op de zee van Tiberias waren. Dat schip kon niet vergaan, want Jezus was aan boord. Maar de discipelen zeiden toch maar tot Jezus, Heere, behoed ons, want wij vergaan. En zo denk ik bij Noach ook wel eens, dat het hem wel eens een uurtje gekost heeft dat hij zegt, Heere, waar nu heen? Heere, hoe nu? Hoe weet u dat, dominee? Wel, dan moet u eens kijken. Zie, we hebben hoofdstukken. En omdat we hoofdstukken hebben, dan, als we aan het eind van het hoofdstuk zijn, dan zeggen we een punt. We zeggen nou de volgende keer het vervolg. Maar nu moet u eens, zal ik u eens lezen zonder hoofdstukkenverdeling. En dan voelt u aanstonds wat ik hier bedoel en waar ik heen ga met u. Dan zal ik eens denken dat er geen hoofdstukverdeling waren. En dan lees ik het eind van hoofdstuk 7 en het begin van hoofdstuk 8. En dan gaan we eens lezen met elkaar, moet eens horen. En dan zult u zien dat er hierin iets staat. Ik begin bij vers 23 van hoofdstuk 7. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op den aardbodem was, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevogel des hemels, en ze werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over en al wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. En God gedacht aan Noach. Hoort u? 150 dagen. En dan? En God gedacht. Dan zeg ik, Heere, heb ik dan 150 dagen lang Noach vergeten? Vergeten, broeders en zusters. Dat is alleen in ons woordenboek. Maar dat staat in Gods woordenboek niet. Nee. Maar wanneer ik hier lees en God gedacht aan Noach, dan is er weer zo'n personele heenkering des Heren naar zijn kind. En dan zegt die grote en almachtige die in den hemel woont, ik ben er en ik ben er in het bijzonder voor u. Heb je wel eens een persoonlijke boodschap gehad? Dat is een van die algemene dingen waarin we allemaal tezamen het eens zijn, broeders en zusters. Maar Er zijn ook van die personele omstandigheden waarin God weer eens persoonlijk met zijn kind onderhandelt en hij zegt, ziet, hier ben ik weer. En dan zoekt hij ons weer eens op persoonlijk. Dan hebben wij weer eens bijzondere personele onderhandelingen, zoiets lees ik in dat woord. En God gedacht aan 150 dagen heeft die man in die donkere nacht van zijn ark gezeten. Dat is geen kleinigheid, vrienden. Jongens, vanavond reken jullie eens even. Jullie zijn op school. Nou, die op de lagere school zijn 150 dagen. Hoeveel maanden waren dat? Reken nu eens zo, dat je een maand op 30 dagen neemt. Hoeveel maanden waren het toen? 30, 150 dagen, maand op 30 dagen, dat is, wie weet het van jullie? Kijk of je goed luistert. Ik durf het niet te zeggen, hè. 5 maanden, 5 maal 30 is 150. 5 maanden al een stuk. Toen hij de eerste 14 dagen in de ark gezeten heeft, heeft hij gezegd, ach, dat zal wel niet zo lang duren. De Heere zal wel, maar de Heere kwam niet. En toen was het een maand, en de Heere kwam nog niet. En toen was het 2 maanden, en 3 maanden, en 4 maanden, en 5 maanden. Heere, waar blijft ge? Heere! Heb ik je wel eens ontmoet, mijn broeder en zuster, dat het zo lang duurde eer dat God in uw zielsgestalten... Wat kan God ons soms lang, heel lang laten wachten, hè? Wat kunnen we soms moeizaam moeten uitzien? O, dat uitstel Gods. Wanneer dat vuur van dat uitstel ons zo pijnigen kan. En wanneer Satan soms zijn troef op uw ziel gaat spelen en zegt, nou, waar is nu uw God? Dat duurt. Jouw binnen geeft ook niks meer. Jouw zoeken zegt ook niks meer. Hou je maar mee op. Merk je wel, God hoort je toch niet. Ach, die troef van de Satan, die stem van de duivel. Die verleiding daarbinnen, als de Heer ons soms laat wachten en nog eens wachten, dan wordt het avond, vrienden, dan wordt het avond in uw leven. Het staat er zo hier in de tekst, en de duif kwam, maar het was al avond, tegen de avondtijd. Ach, misschien zijn ze vanavond ook wel hier, die zeggen, Heere, het is avond, mijn zoeken wordt niet beloond, mijn roepen wordt niet beantwoord, mijn uitzien is geen blijdschap meer, het wordt avond. Mijn broeder en zuster, als het avond wordt in uw zielsaangelegenheden, dan zijn Gods duiven op weg om u de boodschap te brengen. Als je maar wachten wil, als het avond wordt, dan komt er de boodschap. Heb ik niet opgemerkt, als u uw Bijbel leest, dat wanneer het avond is, dat we zeggen wanneer je aan het einde bent, dat God dan aan het begin is. Ik denk aan het paradijs. Toen die eerste zondeavond daalde en die eerste zondenacht doorbrak, in die wereld van die dagen, toen het begin er was van de schrikken van de dood. Wat toen? Dan wandelt dat eerste mensenpaar door de Hof van Eden en zoekt het overal, want zij is God kwijt. En dan tegen de avond, eer dat die eerste zondenacht zijn sluier spreidt, dan tegen de avond, dan zegt Adam, ik hoorde uw stem aan de avondwind, staat er eigenlijk in het oorspronkelijke Hebreeuws. Ik hoorde uw stem in de avond. Adam, waar zijt gij? Als het avond wordt, komt God nog tot een verloren mens. Het werd avond in het leven van Isaac. Hij gaat zijn bruid zoeken.
En dan staat hij, gaat naar het veld om te bidden. En dat moet van als geestelijke achtergronden nog eens zien. Het wordt avond. En hij gaat heen om te bidden. En dan komt zijn ruit. En de verte aan, de verhoring van zijn smeken. Het wordt avond op Golgotha. Als de donkere kruisnacht daalt. Maar hij dat de nacht valt, gaat door de avond heen de roep van Golgotha. Het is volbracht. Als het avond wordt, mijn broeder en zuster, dan komen Gods duiven naar u toe om u het antwoord te brengen. Als wij het wachten voor het venster van uw leven, maar niet vergeten. Men moet leren, heb ik gezegd, op het kleine te wachten. Maar men moet ook leren, en nu ga ik een schrede verder, ook al om destijds wil. Men moet ook leren om het kleine te leren waarderen. U kent een spreekwoord wel. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En ik heb niet zonder reden een woord uit de profetie van Zacharia ook genoemd. Veracht de dag der kleine dingen niet. Ik zou willen beginnen met te zeggen, verwacht niet te veel van God. Dominee, dat is ook een uitdrukking. Dat is ook een uitdrukking. Ik zing zo graag dat versje, kennen jullie dat, jongens? Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En moet u dan vanavond ons komen vertellen dat we niet te veel van God kunnen verwachten? Moeten verwachten? Ja. Daar wil ik vanavond mee beginnen. Wat ik daarmee bedoel. Ik ben het volmaakt met u eens. Wanneer u in het algemeen zegt. We kunnen nooit te veel. Want het woord te veel bestaat in Gods woordenboek niet. Hij is de onuitputtelijke volheid. En hij wordt nooit armer wanneer hij uitdeelt te veel. Nee. Maar ik bedoel er dit mee. Gij en ik, wij verwachten te veel van God. Als we geen oog hebben voor het kleine, dan verwachten we te veel. En dan moet u maar niet denken dat u ook een zegen van de hemel zult ontvangen. Veracht de dag der kleine dingen niet. We hebben één groot gebrek, broeders en zusters. Wij zijn te vleeselijk vroom. En nu wij te vleeselijk vroom zijn, staren wij en zoeken wij naar hele buitengewone grote dingen. Want dan kun je nog eens wat vertellen. Maar u moet maar niet denken dat op die manier God tot u komt. Wie mij grote dingen moet kan vertellen, die moet ook eens vertellen waar die vandaan komt. Wat hij van kleine dingen geleerd heeft. God vraagt naar ware dingen. Dat zijn in den regel kleine dingen. Kijk, ik bedoel het nog zo te zeggen. Misschien nog duidelijker. Het was geweldig bijvoorbeeld. Had ook gekund. In plaats van zo'n olijfblaadje. Die man zit daar in zijn ark. Die heeft er 150 dagen in het donker gezeten. 5 maanden in de striknacht van het oordeel. En dat God nu eens tot een van zijn engelen zegt tot Gabriel dat het toch gekund. Ik ben Gabriel, zegt hij tot Elia, en ik kom. Wat hij tot Gabriel gezegd had, gaat nu eens naar beneden. En gaat nu eens naar die ark. En zegt nu eens tot die Noach dat ik er nog ben. En dat ik voor hem ben. En dat ik gereed ben om hem uit die donkere wereld te verlossen. Dat had ook gekund. Dat had opzienwekkend geweest. Dat daar een engel van de hemel
naar die Noach kwam om hem toe te spreken.
Maar dat gebeurt niet, hè. Daar gebeurt niks van.
Of bijvoorbeeld bij Job, wanneer Job in het donker doef, dan staat er toen antwoordde de Heere Job uit een onweder. Dan komt de majesteitelijkheid Gods over Job en dan beeft Job naar alle kanten. Dat had ook gekund.
Dat had ook gekund. Maar dat gebeurt niet, hè. Nee, broeders en zusters, het gaat niet over opzienwekkende dingen. Maar het gaat over diepe, eerlijke, ware dingen. Een olijfblaadje. Daar komt een duif aangewiekt. En dan ziet Noach dat daar een bode komt die hem een boodschap brengt. Van een toekomstwereld. Want het is een vers afgebroken olijfblad van den boom. En hij zegt tot zijn zonen, wij worden bewaard voor een nieuwe toekomst. Hier in dat kleine is God voor mij zo groot. Toen, het staat er zo prachtig mooi, toen merkte Noach, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ach, mijn broeder en zuster, een zucht van uw hart, kleine dingen zijn grote dingen, zwakke dingen zijn machtige dingen. Een kind in de kribbe is de koning van het heelal. Een zucht van uw ziel is de voorslag van het halleluja van den hemel. 12 apostelen zijn de voorrang van die ontelbare scharen voor den troon van God. Een struikelende gemeente is het begin van die meegemeente staande voor den troon van God, bekleed met lange witte klederen. Als er waarlijk is een zucht van uw hart, een diepe gevoel van uw schuld, een uitzien naar den Heere, een verwachten van zijn heil. Ach, mijn broeder en zuster, zie, ingebeelde genade, dat is valsheid. Maar geschonken genade vergeten, dat is ook zonde. Laten we toch in kleine dingen Gods hand mogen opmerken. En dan het zuchtend hart. Ach, God is, wilt gij er eens van zingen? Wat kleine dingen zijn. Wat een zucht van uw ziel is. Wat een klop van uw hart is. Hoe de Heere zich neigt. Een olijfblaadje, zeker klein. Maar, hoort u maar, en gij kunt ervan zingen. Hij is nabij de ziel, die tot hem zucht, een olijfblaadje. Hij troost het hart, dat schreiend tot hem vlucht, een olijfblaadje. Zullen we dat samen eens zingen? Dat is uit een 145ste psalm, het 6e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans in al geen perk. Hij is nabij. 145 vers 6. En dan hebben we collecte. Dat is wel zo bijna vergeten. Ja, dat is een bijzondere collecte. Een bijzondere collecte voor een tweevuldig doel. Dan moet je tweemaal zoveel geven als anders. Dat is geen kledigheid. Maar hoor, dat is een collecte voor Israël. En een collecte voor de zending onder de heidenen. De kerkraden moeten dit doen. Heel de collecte is gezamenlijk voor twee doeleinden. Daar gaat een derde voor naar de Jodenzending voor lectuurverspreiding. En daar gaat 2/3 van deze collecte naar de zending voor allerlei hulpdiensten. Zoals lectuur en medische dienst en kleding. Dus u weet er nu iets van. Dat is een dubbele collecte. Die wordt dus verdeeld van 2/1 en dan 2/3. Dus dan moet je 100% geven. Dat is 3/3. Goed, dan komt het vanavond wel in orde. De collecte dus voor algemene doeleinden. En dan zingen we dat vers van het olijfblaadje. 145 vers 6.
Wij moeten op het kleine leren wachten. Wij moeten het kleine leren waarderen. En dan mogen wij op het grote hopen. God heeft liefde voor kleine dingen. Dat vindt u door gans den Bijbel heen. De wereld staat naar het grote, naar het massale, naar het machtige, naar het geweldige, naar is dit niet het grote Babelrijk gebouwd hebt. God begint met een kind in de kribbe en hij tekent zijn koninkrijk als een mosterdzaadje. En hij spreekt van de ingang in het koninkrijk der hemelen als van een kindeke, als gij niet wordt als het kindeke. Maar daar is in alle leven een groeiproces tot ontplooiing en verrijking en verdieping van leven. En zo is het hier ook. Doach, het olijfblaadje is het eerste. Daarna de olijfboom. En met de olijfboom moet ik zeggen de nieuwe aarde. Op de veranderde aarde. Nee, het was nog geen nieuwe aarde. Maar het was toch anders. Stel u voor, Noach treedt uit zijn ark. Wat is het stil? Wat is het stil rondom hem? Hij heeft die wereld zo gans anders gekend. Heel die golfslag van die mensheid in die dagen was al meer en al verder in de wereld blijdschap van beneden. En nu, wat is het stil rondom hem heen. En Noach zal gezegd hebben, Heere, ben ik er nu? En waarom ben ik er nu? Waarom ben ik hier? En de anderen, leeft gij met uw gedachten u niet vooruit, mijn broeder en zuster? Zie, als ik aan die wereld van Noach denk, toen waren de zondaars er wel afgespoeld in grote getalen, maar de zonde nog niet. Maar als ik denk aan die nieuwe wereld die rijzen zal, uit de schriknacht van het laatste oordeel. En wanneer in die ogenblikken die wereld gezuiverd zal worden, ziet, ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan zullen de zondaars en de zonde allebei van de aarde weggespoeld zijn. En er zal een volk zijn dat alleen maar zeggen zal, Heere, waarom was het nu op mij gemunt? Als u je nooit verwonderd hebt, mijn broeder en zuster, in heilige verbazing, dat je daar één van mag wezen, die straks nog eens deelgenoot van Christus heerlijkheid zal zijn, als je je daar nooit eens heilig over verbaasd hebt, en dat ge zeggen zult, Heere, het is me te groot, zou het dan wel ooit bij u begonnen zijn? Het moet ons eerst te groot worden, zal het grote ons deel worden. En het grote wordt niet uw deel, als ge het kleine niet hebt laten waarderen. Daar staat Noach op die nieuwe aarde. En wat doet die man nu? Wat doet hij nu het eerste? Zie, wanneer hij een mens van beneden was geweest, dan had hij gezegd, nou, dan ligt heel die wereld voor mij open. Hier is geen distributie. Hier is geen gigantisme. Hier kan ik doen en laten wat ik wil. Ik kijk eens uit naar het mooiste stukje grond. Ik heb het maar voor het zeggen. Je moet toch ook tenslotte een nieuw leven beginnen. En je moet ook door de wereld. En precies als Lot. Toen Lot in Kanaan was met Abraham, toen zei Lot, nou dan zal ik eens kijken waar het beste deel is. En dan staat er in de Bijbel, hij koos het beste deel, daar aan de grenzen van de rivieren daar, hoe prachtig gelegen. Maar dat zo'n aardsgezind mens het eerst gedaan hebben. Die denkt eerst aan zijn hap-hap, aan zijn portemonnee. En die denkt ook nog aan zijn ziel. Maar een christenmens doet dat niet. Een christenmens leeft bij dit woord. Wat baat het een mens? Zo hij heel de wereld wint en hij moest dat ene schade lijden. Die zet het niet opzij. Die gooit het niet weg. Die leert waarderen het tijdelijke. Maar midden in dat tijdelijke en boven dat tijdelijke uit gaat voor hem het eeuwige. Zijn eeuwige belangen. Zie, dat tref ik ook bij deze Noach. Noach is een mens die den Heere kent en vreest. En die daarom altijd het eerst met den Heere wil beginnen. U moet eens lezen van deze Noach. Die goed opgemerkt heeft dat God bemoeienissen met hem heeft. Dan kom je aan het eind van dit hoofdstuk. En Noach. In vers 20. En Noach. Bouwde den Heeren een altaar. Dat was het eerst. Dat was het eerst. Hij werd eerst klein onder God. En wie klein onder den Heeren wordt, broeders en zusters, die leert pas God waarderen in zijn grootheid. Wij worden waarlijk groot, laat ik het nog anders zeggen. Wij worden waarlijk groot. Naarmate we kleiner kunnen worden onder de Heer. Toen bouwde hij den Heeren een altaar. En hij nam van alles het eerste wat het was. Was niet kijken naar beneden. Wat kan ik eraan verdienen? Dat komt later wel. Dat is geen onverschillige zaak, maar dat komt later wel. Maar het eerste wat het was, was. Heere, hoe kan ik u verheerlijke, toen bouwde hij den Heeren een altaar. Een altaar, broeders en zusters, dat is nog wat anders dan een offer. Dat is nog wat anders dan een offer. Hij offerde daar wel, maar echt een altaar wordt genoemd. Een altaar, wat is een altaar? U leest, dat is opmerkelijk, dat wil ik u even nog zeggen, misschien wel van betekenis, om de schrift beter te leren verstaan. U leest hier voor het eerst voor een altaar. Van een altaar. Voor het eerst. U leest wel voor Genesis 8. Voor een offer.
Kaaien en Abel offerden al enzovoort. U leest wel van een offer. Maar u leest nog niet van een altaar. Heb je daar wel eens over nagedacht? Men heeft daarin gezocht om er iets van te zeggen. Zolang als het paradijs op aarde was, zolang heeft de mens nog niet gevoeld de grote afstand die er is tussen hem en God die torent. Want daar staat, hij zendt de engel dat hij bewaren zou den weg naar den boom des levens, wat ze daar niet in zouden komen. En zolang als dat er nu was, voelde men wel een afstand, maar toch niet zo groot. God was nog met zijn paradijs op aarde. Men bracht wel een offer, maar er was nog iets van het nabij zijn. Maar met de zondvloed is ook het paradijs van de aarde verdwenen. Weg alles. En nu die mens voelt dan weer de scheiding opkomen. De donkere scheiding tussen hem en God. En nu bouwt hij een altaar om te laten zien dat hij weer gemeenschap zoekt met de hemel. De afstand is groot, maar het altaar wordt gebouwd. Heere, ziet neer. Laat de verbinding wezen. Een altaar, het beeld van het kruis van Christus, een altaar. Waar het wereldoffer wordt gebracht. En waar de wereldoverwinning wordt bevochten. Het altaar, broeders en zusters. Kent de scheiding enerzijds. Kent de gemeenschap anderzijds. En daarom staat er hier. Hij bouwde, hij bracht geen offer maar eerst. En hij bouwde een altaar. Hij heeft de gemeenschap weer ontdekt met de hemel. En dan staat er ook. En nu moet u eens opletten. Dan staat er ook. En de Heere rook dien lieflijke reuk. Merk je wel. Van boven naar beneden. En dan ook weer van boven, van beneden naar boven. Hemels contact met hem die de volheid uw zaligheid is, mijn broeder en zuster. Dat leert ons het olijfblaadje. Want dan krijg je contact met de hemel. Dan krijg je vooruitzicht naar de hemel. Dan krijg je toeverzicht op je toekomst. Waar anders geen toekomst meer wacht. Ik zou willen zeggen. Heb ge uw naam horen noemen. Zie, in deze wereld gaat veel ten onder. Gelijk in die eerste wereld veel ten onder ging. Aan wat die mensheid uit die dagen aan cultuur reeds opgeroepen had. Maar het ging in den schrik nog van het oordeel ten onder. Maar wat ook ten onder ging in die wereld. De duif met het olijfblaadje bleef. En ik zou zeggen, over die donkere golven der wereld. Van vandaag zweeft nog de duif, het beeld van de geest. Met de boodschap van het evangelie voor de volkeren der aarde. Midden in den toren is God des ontfermens gedachtig. Laten we dat nooit vergeten. Mijn broeder en zuster, mijn vriend en vriendin. Op de grote reis die wij maken naar wat wij eeuwigheid noemen. En nu gaan wij heen. Ik heb ook gelezen Matthäus 24. Dat herinnert ons aan de dagen van Noach. Zijn ze er vandaag aan den dag niet? De dagen van Noach. Denken we niet al te veel, broeders en zusters, aan wat dit aardse leven biedt? Hebben wij het niet al te druk met hetgeen de dingen van beneden ons brengen? Leeft de kerk van vandaag wel uit haar hemelse schatten? Terwijl ze zich zo druk maakt met het werelddiaconaat. Leeft ze wel veel uit hemelse schatten. En naarmate onze aandacht meer gericht wordt naar de nood der volkeren. Gaat de nood van de ziel al meer ten onder. De kerk heeft haar spraak verloren. Omdat ze het bloed van den Christus niet meer predikt.
maar alleen maar tijdelijke belangen al meer begint te verzorgen. Het zij verre van mij dat ik ook die roeping der kerk niet voelt voor het tijdelijke. Maar wat secundair is, wordt al meer primair. En wat primair moet zijn, komt op de achtergrond. En de boodschap van het evangelie van het kruis wordt al meer en al meer verdonkerd. En daarom, de eerste wereld ging ten onder omdat ze te zwaar was aan de dingen van beneden. Het waren Kaïn en Lamech en Tubal Kaïn, de mannen van de uitvinding, de mannen van de muziek. Je kan tegenwoordig niks anders horen dan muziek op je radio. De wereld heeft niet anders dan muziek. Maar ik denk wel eens dat ik die wereld van haar muziek hoort. Die muziek, die maakt muziek. Dat is de gang van de dingen van vandaag. Dat is de wereld van het heden. Dat is de gang der benauwing van thans. Je ontmoet zo weinig meer die hemelwijde verte in hemelwijde blijdschap kennen. Het zijn de dagen. Ja, nu wat anders. Je kan zeggen, het zijn de dagen van Tubal Kaïn. Het zijn de dagen van Lamech. Het zijn de dagen van voordat, jawel. Maar bovenal vergeet dit niet. Het zijn de dagen van Noach. Dat staat in mijn Bijbel. En dat wil zeggen dat het laatste woord is aan den God van Noach. Dat het laatste woord aan de overwinning van alle tijden. God komt op zijn tijd om met deze wereld eens af te rekenen. En wanneer dan die grote dag komt die naakt. En wanneer dan die oordeelsdag davert door de wereld van beneden. En wanneer de doden horen zullen de stem des Zoons Gods. En wanneer de leven in een punt des tijds zullen veranderd worden. Wanneer het gerecht gesteld zal worden. Dan zal daar een Kaïns geslacht zijn dat horen zal. Gaat weg van mij. Ge hebt alleen maar de dingen der aarde gezocht. Maar er zal een Noachs geslacht zijn dat begonnen is met God.